mededelingen namens de kerkenraad met het oog op de aanstaande te houden ledenvergadering op 6 maart. DV heeft de kerkenraad ook gesproken over de aftreding van broeder ouderling Driessen. Deze is aan de beurt van het jaar om af te treden. En in verband met zijn aftreden stelt de kerkenraad u het volgende tweetal voor. Broeder L. Driessen, die dus herkiesbaar is. En broeder C.W. Valerius uit de Frederik van Edestraat. Aanstaande woensdag zal de biddag voor gewas en arbeid worden gehouden. De diensten vangen aan om 14:30. En om 19:00 in de middagdienst hoop ik zelf u voor te gaan. In de avonddienst zal dominee Kiviet u voorgaan. Vandaag is de collecte, de eerste collecte bestemd voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. De biddagcollecte is ook voor de kerk. En volgende week zondag zal de collecte eveneens voor de kerk zijn. En dan nog deze mededeling, dat gisterenmiddag in de ouderdom van 94 jaar is overleden ons oud lid broeder Harm van Eiken. Die tot een half jaar geleden ongeveer aan de Hobius de Krijgerslaan gewoond heeft en sindsdien in Zierikzee verbleef. Hij wordt aanstaande donderdagmiddag begraven nadat er in het verenigingsgebouw hier achter onze kerk om 1:00 een rouwdienst zal zijn gehouden. Dan vindt de begrafenis op de begraafplaats van Sommersdijk plaats om 14:00. In die dienst gaat dominee Oosterbroek van Zierikzee voor. Tot zover de mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit de 97ste psalm en daarvan het 6e en het 7e vers, beminnaars van den Heer en Gods vriendelijk aangezicht. 6 en 7 van psalm 97. luisteren nu eerst naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, wij willen vanmorgen weer verder lezen in het 9e hoofdstuk van het evangelie naar de beschrijving van Johannes. Wij willen daarbij lezen vanmorgen de versen 26 tot en met 34. Johannes 9, de versen 26 tot en met 34. En dat is ook de tekst voor de prediking. Als we dit schriftgedeelte gelezen hebben, zingen we Psalm 59, het 5e vers. Mijn vijand roem op zijn vermogen, maar ik sla op u mijn ogen. 59, het 5e vers. Vers 26, en zij zeiden wederom tot hem: Wat heeft hij u gedaan? Hoe heeft hij uw ogen geopend? Hij antwoordde hun: Ik heb het u al reden gezegd, en gij hebt het niet gehoord. Wat wilt gij het wederom horen? Wilt gij lieden ook zijn discipelen worden? Zij gaven hem dan scheldwoorden en zeiden: Gij zijt zijn discipel, maar wij zijn discipelen van Mozes. We weten dat God tot Mozes gesproken heeft, maar deze weten wij niet van waar hij is. De mens antwoordde en zeide tot hen: Hierin is immers wat wonders, dat gij niet weet van waar hij is. En nochtans heeft hij mijn ogen geopend. En wij weten dat God de zondaars niet hoort, maar zo iemand godvruchtig is en zijn wil doet, die hoort hij. Van alle eeuwen is het niet gehoord dat iemand ineens blind geboren ogen geopend heeft. Indien deze van God niet waren, hij zou niets kunnen doen. Zij antwoordden en zeiden tot hem: Gij zijt geheel in zonden geboren en leert gij ons? En ze wierpen hem uit.
Thank you.
Gemeente, laten wij samen de Heer om zijn zegen bidden en hem tegelijkertijd ook onze zieken opdragen. Ik noem u met name Corrie Stolk, die in de afgelopen week in het ziekenhuis in Rotterdam was, maar die vrijdag jongstleden weer naar huis mocht terugkeren. En verder willen wij ook de rouwdragende familie van onze overleden broeder Van Eiken de Heer opdragen. Barmhartige God, het is uw trouwe zorg over ons leven, waardoor wij vanmorgen allemaal weer in de gelegenheid zijn om naar het evangelie te komen luisteren. Uw goddelijk woord geeft u ons vanmorgen weer. U hebt het ons toevertrouwd, Heere, dat woord des levens. U hebt het ons in handen gelegd. U hebt het ons meegegeven op ons levenspad. En we komen er steeds weer mee in aanraking. En dat in onderscheiding van zoveel andere mensen, die misschien wel eens van de Bijbel gehoord hebben, maar die er nooit in lezen of die er ook nooit uit horen lezen, laat staan uit horen preken. En mogelijk zijn er die van de Bijbel eigenlijk helemaal niets meer weten in onze maatschappij, in onze samenleving, die in vele opzichten zo ver van u is afgeweken en zo van uw dienst vervreemd is, dat het niet verwonderlijk zou zijn als mensen nog amper van de Bijbel hebben gehoord. En dan denken we ook nog aan die anderen, die velen, die buiten de palen van het christendom zijn geboren en leven, die in een andere godsdienst zijn opgegroeid of helemaal zonder godsdienst. Er is in deze wereld onder de kinderen van Adam ook zoveel, heren, wat voor religie doorgaat, maar wat uiteindelijk allemaal een valse oorsprong heeft, een religie uit de mens, niet geput uit het onfeilbare en onwankelbare en eeuwig blijvende woord van God, maar voortgekomen uit de gedachten van mensen. Heren, wat onderscheidt ons dat u ons met uw woord nog steeds weer tegemoet treedt, dat u ons uw woord ook nog in de prediking geeft, zondag aan zondag en zelfs ook nog tweemaal op zondag. En op sommige dagen in de week ook, als, zoals aanstaande woensdag we hopen te beleven, er een bijzondere dag mag worden afgezonderd om toch ook weer onder uw woord te verkeren. Wat onderscheidt ons, heren, van zoveel andere mensen? Hebben wij dat dan verdiend? Hebben wij dat er dan naar gemaakt? Dat ons de woorden van het eeuwige leven zouden worden toevertrouwd en dat ons de weg des heils zou worden gewezen? En dat wij van die enige naam die tot zaligheid gegeven is, keer op keer zouden mogen horen. Heren, we zijn niet anders, we zijn niet beter dan die andere mensen die in blindheid voortgaan zonder een roepstem, zonder een waarschuwing, zonder een nodiging van uwentwege te horen. O God, leer het ons op de juiste waarde schatten. En geef dat wij al die voorrechten die u ons schenkt niet licht achten en niet voor kennisgeving aannemen, maar dat we er een ernstig en een heilig en een godvruchtig gebruik van zullen mogen maken en dat we uw woord zullen onderzoeken biddend en dat we de prediking van uw woord zullen beluisteren biddend, met een hart dat naar u mag uitgaan. Heere, laat dan uw Heilige Geest zich eraan paren. En wilt gij door uw Geest in onze harten werken dat waarachtige en dat levende geloof, die ware en oprechte bekering en al die dingen die gij uw volk en kinderen leert als u zaligmakend in hun leven inkomt. Heren, wij bidden u om dat werk van uw Heilige Geest, als we vanmorgen samen naar uw woord mogen luisteren. De kracht van dat woord, de kracht van uw geest, Doe ons die ervaren voor het eerst in ons leven. En het moet een keer voor het eerst zijn, Heere. Maar ook na ontvangen genade blijven we er zo van afhankelijk en hebben we het iedere keer weer nodig. Dat u in ons hart werkt en dat u uw woord toepast en dat u er getuigenis aan geeft. Wilt u dat doen, Heere? En wilt u ons zo een gezegend uur geven, waarin wij onderwezen mogen worden in de dingen die gij werkt, maar ook in de dingen die ons bedreigen en de gevaren die we lopen en alles wat de duivel probeert om een mens er toch weer van af te keren en hem toch weer op een verkeerd spoor te zetten. We bidden, Heere, dat gij dat onderwijs dat wij uit dit schriftgedeelte ontvangen mogen door uw Heilige Geest gebruiken wilt om ons wijs te doen zijn tot zaligheid. Wil dan ook de zonde uit ons midden weren en alles wat de vorst der duisternis zou kunnen gebruiken en waar hij zo menigmaal mogelijk in ons leven al gebruik van gemaakt heeft, wilt u hem dat uit handen nemen en wilt u geven dat hij daar inderdaad vandaag geen gebruik van kan maken. Laat onze aandacht gevangen liggen onder de macht, onder het gezag, onder de zeggenschap van uw goddelijk woord. Heere, wij bidden van u dat u onze zonden genadig wilt vergeven. Wat is er in ons leven ook veel dat voor u niet bestaan kan. En als we onszelf dan weer opnieuw vergelijken met zoveel andere mensen, mensen die u voorbij gaat, dan zou u, lettend op ons bestaan, op ons zondaars bestaan, ook alle reden hebben om ons voorbij te gaan. Doe ons dat ook beseffen, Heere, omdat we het ook leren in oprechtheid en in verootmoediging voor u te buigen en schuld te belijden. En u ootmoedig uit de grond van ons hart te bidden, ga niet met ons in het gericht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. En u tevens uit de grond des harten te vragen om de vergeving van onze zonden in het bloed van de Heere Jezus. Ja, dan krijgt dat bloed van Christus waarde en dierbaarheid. Naarmate wij ontdekken en meer gaan ontdekken onze slechtheid, onze vuilheid, onze onreinheid. Waar zouden we nu reiniging en verlossing en vergeving kunnen vinden, Heere? Waar we het ook zoeken, we zoeken altijd te vergeefs. Er is maar één fontein geopend tegen de zonde en tegen de onreinheid. En dat is toch de fontein van Christus bloed. Doe ons daar dan komen. Doe ons daar naar vluchten. Doe ons daar bedekking en reiniging vinden. En wil ons om Christus wil aanschouwen in uw gunst. Heren, wij bidden u voor degene die een moeilijke weg moeten gaan. En daar is toch zeker onze zuster Corrie Stolk ook bij. Heren, al die weken, al maanden verkeert zij ten aanzien van haar gezondheid en van de toekomst in grote onzekerheid. Juist ook in de afgelopen week toen ze weer in het ziekenhuis moest worden opgenomen, zo onverwacht, heeft ze opnieuw ondervonden hoezeer haar leven aan alle kanten bedreigd is en omringd is door angstvalligheden. Nu hebt u haar wel weer thuis willen brengen, Heere, en aan die periode in het ziekenhuis kon betrekkelijk spoedig ook weer een eind komen, maar de zorgen heeft ze wel meegenomen naar huis. En zij en haar moeder, ze zijn gedurig met die dingen bezig. En daarom, o God, wij bidden van u dat u haar uw gunst nog rijkelijk wilt betonen. Dat u het haar geven wilt, dat ze haar weg op u de Heere mag wentelen. En dat ze het ervaren mag dat als gij komt, gij dan ook alles meebrengt. Kracht en troost, maar ook uitzicht. En als u werkt, Heere, in haar hart het waarachtige geloof en het vertrouwen op u. Als u werkt in haar hart, dat toevlucht nemen tot u om bij u te mogen schuilen, met alle nooddruft van lichaam en ziel, dan zal ze inderdaad getroost haar kruis op zich kunnen nemen om u de Heere te volgen. Heere, denk aan haar in haar lichamelijke nooddruft, in haar geestelijke noden, en maak het nog genadig met haar wel. Denk aan alle die een weg van beproeving moeten gaan. U weet wat er allemaal zijn kan in een mensenleven, Heere, wat ons drukt en wat ons leven zwaar maakt. We vragen u om uw hulp en uw ondersteuning. Geef die ook aan de rouwdragende familie van onze overleden broeder van Eiken, die weliswaar enige tijd geleden uit ons midden vertrokken is naar een andere woonplaats en naar een andere kerkelijke gemeente, maar die toch lange, lange jaren in ons midden verkeerd heeft. Al was hij de laatste jaren geen kerkganger meer vanwege de gebreken van de ouderdom. We denken aan degene die hij nagelaten heeft nu hij overleden is. We bidden u om uw kracht en om uw steun in het verdriet dat ze hebben te verwerken. En bij het aanvaarden van het gemis, van het verlies dat ze geleden hebben. We bidden, Heere, dat u het wel wilt maken, ook als aanstaande donderdag de begrafenis zal plaatsvinden. En laat uw woord, dat dan gesproken mag worden, ook vrucht mogen dragen. We worden er op deze wijze weer allebei bepaald, Heere, dat de dood toch tot alle mensen is doorgegaan. En dat er niemand is die aan de greep van de dood ontkomt. We kunnen 94 jaar worden, maar dan nog haalt de dood ons in. En we zijn allemaal een keer op het punt dat we ons moeten gewonnen geven en dat we weggenomen worden. Maar dan, en dat is de vraag die blijft voor ons allen overblijft, zal het goed zijn als gij ons zult onderzoeken? Zal het goed zijn als wij voor uw rechterstoel worden geroepen? Heren, laat die vraag ons niet met rust laten, totdat wij daar een eerlijk en door u zelf ons geleerd antwoord op kunnen geven. En we het weten mogen dat het goed is, dat gij het goed gemaakt hebt door uzelf aan onze ziel te openbaren en weg te schenken. Maak zo uw weldaden heerlijk, Heren. En laat alles geschieden mogen tot eer van uw naam, ongehinderd en ongestoord. Wilt u overal zijn waar uw woord verkondigd wordt. Sterk degene die gij roept tot die taak. Wilt u bekwaamheid en getrouwheid geven. Getrouwheid ook, Heren, om niet anders te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En wil zo uw koninkrijk bouwen. En uw naam groot maken in het midden van deze wereld, ook op deze dag, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 57, het eerste, het derde en het vierde vers. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. En door Gods gena wordt mijn ziel gered. Verhef, o God, verhef u hemelhoog. 1, 3 en 4 van 57. Ja, hoe moet het nu verder? Ze zijn daar met elkaar tijdens dat gesprek, tijdens dat verhoor, zo mag je het ook noemen, van die blindgeborene die door de Heer Jezus genezen was. Ze zijn daar helemaal vastgelopen. De Joden, die aanvankelijk niet wilden geloven dat er een wonder gebeurd was. En toen ze dat uiteindelijk toch moesten erkennen, dat er inderdaad een wonder had plaatsgevonden. Het getuigenis van de ouders van die blindgeborene was duidelijk. Die mensen zeiden, ja, deze is onze zoon. En dat hij blind geboren was, dat weten we maar al te goed. Dat herinneren ze zich nog met grote, nauwkeurige en pijnlijke nauwgezetheid. Dat hebben ouders toch wel begrepen, nietwaar, als hun kind een handicap heeft. Daar hebben ze zelf ook mee moeten leven. Dus het is onmiskenbaar. En als hij nu ziet, ja, dan kan dat niet anders dan dat er een wonder gebeurd is. Nou, daar moeten de fariseeën dan voor zwichten. Maar toen hebben ze geprobeerd om die blindgeborene die genezen was intussen te laten zeggen dat dat wonder door God verricht is en dat de Heer Jezus daar niets mee te maken heeft. Geef God de eer, hebben ze gezegd. En wat Jezus betreft, we weten dat dat een zondaar is. Houd die er dan maar buiten. Die heeft er geen bemoeienis mee gehad. Nou, daar heeft die blinde dan op gereageerd en gezegd, ik weet het niet of hij een zondaar is. Eén ding weet ik, en dat weet ik zeker, dat ik blind was en nu zie. Nou, zover zijn ze. Maar dat betekent dat ze nog niet zijn waar ze wilden zijn, die fariseeën. Want die man die blijft toch vasthouden aan het feit dat er een wonder gebeurd is. Hij ontkent echt niet dat Jezus daar bemoeienissen mee gehad heeft. Hij wil zich daar verder nog niet direct over uitspreken, omdat hij nog in vele dingen zelf in het duister tast. Maar zover zullen ze hem niet krijgen dat hij zegt dat Jezus er niets mee te maken heeft. Voor zichzelf blijft hij dat vasthouden. En zij wilden nu juist van Jezus af. Daar hebben ze al zoveel mee te stellen gehad. En ze zien alsmaar meer mensen die toch beginnen te geloven of neigen tot het geloven in Jezus. En dat maakt hun positie als geestelijke leidslieden al meer wankel. En daar moet een eind aan komen. Zij moeten hun greep, hun invloed op het volk weer helemaal terugkrijgen voordat het te laat is. Maar hoe komen ze er nu in vredesnaam uit? Ze weten het niet en in hun verlegenheid gaan ze die blinden dezelfde vragen stellen die ze hem al eerder gesteld hebben. Ze zeggen wederom tot hem, wat heeft hij u dan gedaan? Hoe heeft hij u de ogen geopend? Ze begrijpen goed genoeg dat hij dus nog altijd vasthoudt aan hem. Hem, de mens Jezus, van wie hij al eerder gesproken heeft, die hij ook al een profeet genoemd heeft. Nou, wat heeft hij, wat heeft die mens Jezus, wat heeft die profeet u dan gedaan? En hoe heeft hij het gedaan? Hoe zijn uw ogen geopend? Waarom gaan ze nou diezelfde vragen weer stellen? Ik denk dat dat uit verlegenheid is, omdat ze ook niet goed weten hoe ze nu verder moeten. Het kan ook wezen dat ze dat doen met de stille hoop. En dat gebeurt wel meer bij een kruisverhoor, dat iemand die zo'n verhoor toepast, dezelfde vragen soms een beetje anders geformuleerd stelt, in de hoop dat degene die ondervraagd wordt de dingen nu een tweede keer anders gaat zeggen dan de eerste keer, dat hij zichzelf hopelijk tegen gaat spreken. Mogelijk dat dat er ook achter zit, dat ze hem nu zich zullen laten verspreken, zodat ze hem straks in zijn woorden kunnen vangen en zeggen, nou, we kunnen er ook niet van op aan wat u zegt. Intussen is wel duidelijk dat de Heere, die natuurlijk achter dit alles staat, dat de Heere die fariseeën toch niet met rust laat. En dat de Heere hen niet toestaat om zich zo makkelijk van hem af te maken. Door gewoon te zeggen, Jezus heeft er niks mee te maken. Jezus doet geen wonderen. Jezus is niet van God. Nee, de Heere Jezus laat het die fariseeën gevoelen dat ze zo niet van hem afkomen en met hem klaarkomen. Maar die blindgeborene, die genezen man, wordt het nu zat. Hij raakt, en dat blijkt uit zijn reactie, kennelijk geïrriteerd. Hij voelt het ook wel aan dat ze nu het liefste zouden willen dat hij bepaalde dingen gaat zeggen die hij toch niet zeggen wil. En hij heeft het ook wel begrepen dat ze op hem loeren. Dat kan hij trouwens, hij kan nu toch zien. Hij kan het niet alleen horen aan de manier waarop ze tot hem spreken, maar hij kan het ook zien als hij op hun gezichten let. Hij kan het ontdekken dat zij verbitterd zijn, dat ze boos zijn, dat ze ook op hem boos zijn. Dat ze op hem loeren, hij voelt hun vijandigheid. En je zou denken, dan wordt hij misschien wel geïntimideerd door hun houding. Zij met zoveel tegenover hem alleen en tegenover een man die nog maar pas de kennis gemaakt heeft met de Heere Jezus. Je zou denken dat hij misschien bevreesd wordt. Zijn ouders waren tenslotte ook bevreesd geworden. En toen zij aan de beurt waren om verhoord te worden, u herinnert u dat wel. Toen hebben die ouders wel op een paar vragen duidelijk antwoord gegeven. Maar toen het vuur hen te na aan de schenen gelegd werd, zoals zij vreesden, toen hebben ze zich haastig teruggetrokken en gezegd, ja, dat moeten jullie nou aan onze zoon zelf maar vragen. Die kan wel voor zichzelf spreken, hij is oud en wijs genoeg. En ze deden dat uit vrees. Uit vrees, want daar hing die dreiging. Die dreiging dat als iemand in Jezus zou geloven, hij uit de synagoge geworpen zou worden. Zou het u verbaasd hebben als deze man, met al zijn onervarenheid, staande tegenover die stokenbranden, staande tegenover die mensen die zijn heil zeker niet op het oog hebben en die zeker geen sympathie voor zijn weldoener, voor de Heere Jezus hebben, zou u het vreemd gevonden hebben als deze man ook teruggedeinsd was. En als hij bevreesd was geworden. Maar hoe meer zij tegen hem zeggen en hoe meer zij hem in het nauw proberen te drijven, des te moediger wordt hij. Je zou zelfs zeggen dat hij op een gegeven ogenblik zelfs wat overmoedig geworden is. In ieder geval wordt hij sarcastisch. Als hij tegen de Joden zegt, nou, ik heb het jullie al gezegd. En toen heb je het niet gehoord. Waarom wil je het nou weer horen? Willen jullie soms een discipelen worden? Nou, hij weet heel goed dat dat laatste zeker niet het geval zal zijn. Dat is het laatste wat ze zouden willen, discipelen van Jezus worden. Dat weet hij goed genoeg. En als hij ze dan toch die vraag stelt, dan, ja, dan blijkt daar zijn irritatie uit. Maar dan denk ik dat we zeggen moeten dat hij toch een beetje te ver gegaan is. Want op zo'n toon moeten we toch eigenlijk niet over het discipelschap van de Heere Jezus praten. Vindt u niet? Niet op zo'n sarcastische toon. Ja, ik begrijp het wel en we begrijpen het met elkaar wel dat deze man zo reageert. Hij heeft al zoveel moeten verduren en hij heeft al zoveel vijandschap ondervonden. En natuurlijk is het zinloos om altijd maar weer dezelfde dingen te moeten zeggen en over dezelfde zaken te blijven praten. De Joden willen zich toch niet laten overtuigen. Wat hij ook zegt, laat het gesprek dan alsjeblieft ten einde komen. Laten ze hem dan vrijheid geven om weg te gaan. Waarom moet hij er nog langer blijven? Dat begrijpen we best. Maar toch kun je niet altijd overal alles zeggen? En is het ook altijd nog van belang op welke toonhoogte we spreken? Zeker als het over het volgeling van de Heer Jezus zijn gaat. Fariseeën hebben zich inmiddels, en dat kunnen we ook begrijpen op hun standpunt, mateloos geërgerd aan wat die blinde tot hen durft zeggen. Wilt gij lieden ook zijn discipelen worden? Daar hebben ze zich gruwelijk aan gestoten. Zij, discipelen van Jezus? Ze zijn discipelen van Mozes. En dat is toch goed genoeg? Mozes was tenminste iemand voor wie je respect kunt hebben. Mozes was iemand van wie ze wisten dat hij van God gekomen is. Mozes was iemand door wie God zich geopenbaard heeft. Via Mozes heeft God zijn wetten en zijn inzettingen gegeven. Mozes, dat is duidelijk. Dat was een grote in Gods koninkrijk. En daar hebben ze respect voor. En daar zijn ze volgelingen van. Maar Jezus, deze, u voelt de verachting. Deze, ze noemen zijn naam niet eens. Deze. Van waar is hij eigenlijk? Dat weten we niet eens. Op dat punt tasten ze in duister. Ja, ja. Op dat punt tasten ze in het duister. Maar omdat ze moedwillig hun ogen gesloten houden. Hebben ze het dan niet gehoord dat Jezus en Mozes geen tegenstellingen zijn? Hebben ze dan de Heer Jezus, en u kunt het in het slot van het vijfde hoofdstuk van Johannes vinden, hebben ze dan niet gehoord dat de Heer Jezus zelf gezegd heeft, Mozes heeft van mij gesproken. Mozes heeft mij en mijn werk aangekondigd. En in alles wat Mozes bekendgemaakt heeft, is de openbaring van mij als de zaligmaker die in de wereld komen zou, als het offer dat gebracht zou worden. Maar daar hebben de Farizeeën zich ook voor afgesloten voor dat onderwijs. En ze durven zeggen, deze van waar hij is, dat weten we niet. Weten ze dat niet? Als ze het echt niet weten, dan is het omdat ze het niet willen weten. Dan is het omdat ze hun ogen en oren moedwillig hebben gesloten. Maar ze hebben het wel gehoord wat hij gezegd heeft. En ze hebben het wel gezien wat hij gedaan heeft. En ze weten in hun hart, in hun geweten ook heel goed, dat niemand zulke tekenen doen kan als God met hem niet is. Weten ze echt niet van waar hij is? Intussen, en dat hebben ze dan onbedoeld gedaan, intussen hebben ze die genezen blinden de eer bewezen dat zij hem wel een discipel van Jezus genoemd hebben. Gij zijt zijn discipel, zeiden ze, minachtend. Maar daarmee bewezen ze die man wel eer. Nee, ze bewezen hem geen eer in hun eigen opinie. Ze gaven hem juist scheldwoorden, lezen we. Trouwens, dat is dan een bewijs dat al hun argumenten uitgeput zijn. Dan ga je schelden. Dat weet u uit eigen ervaring wellicht ook wel. Als je geen argumenten meer hebt, niets steekhoudends meer kunt zeggen, als je overtuigd bent dat een ander toch eigenlijk gelijk heeft en je wilt hem geen gelijk geven, wat ga je dan doen? Ja, dan ga je schelden. Dan ga je schelden. En dat is eigenlijk ook alleen maar een bewijs dat je gebrek aan woorden hebt. Maar als ze hem dan uitschelden, dan bewijzen ze hem toch eigenlijk de eer door hem te zeggen, gij zijt zijn discipel. En wat kun je nou beter zijn dan een echte discipel of discipelin van de Heer Jezus? Jongens en meisjes, zeg eens, wat kun je nou beter zijn dan een volgeling van de Heer Jezus? Kun je beter een volgeling van een of andere filmster zijn? Van een of andere sportheld? Van een of andere figuur die een jaar of wat indruk maakt? En van wie je daarna niks meer hoort? Er zijn wat van die discipelen van allerlei helden in de muziek en in de sport. En ja, soms worden kinderen er ook zelfs naar genoemd. Als er een baby geboren wordt, dan worden ze genoemd naar een of andere filmster. Moet zo'n kind dan zijn leven lang mee doen. Maar zo zijn er wat van die volgelingen. Maar je kunt van niemand beter een volgeling zijn dan van Jezus. Dus als ze die man zo noemen, gij zijt zijn discipel, ja, hij zou het zelf niet eens gezegd hebben. Zover was hij nog niet. Als ze hem gevraagd hadden, ben je nou discipel van Jezus, dan had hij daar zo ook zijn aarzelingen bij gehad. Dan had hij misschien diep in zijn hart wel gezegd, maar dat had hij nooit hardop durven zeggen. Ik zou het zo graag willen. Wie is hij? Kon ik hem inderdaad maar volgen? Maar ik weet niet waar hij is. Maar hij zou het in ieder geval niet hardop hebben gezegd. Maar zij zeggen het. En hoe komt het dat zij het zeggen? Gemeente, dat komt omdat ze iets in hem herkend hebben. Ze hebben het opgemerkt. Al heeft die man daar helemaal geen propaganda voor gevoerd, maar het is wel opgemerkt dat hij op de een of andere manier bij Jezus is geweest. En dat hij bij Jezus hoort. En hij wil dat ook niet verloochenen. Hij is niet onder de indruk van die scheldwoorden. Hij weet best. Hij weet heel goed wat hij op die scheldwoorden antwoorden moet. En dan blijkt... En als we dat gaan lezen, gemeente, dan zult u het zelf ontdekken. Dan blijkt dat zijn inzicht gescherpt wordt. Dat hij dieper en verder geleid wordt. Dat de Heere op een onzichtbare manier bezig is om zijn verstand meer en meer te verlichten. En hem vrijmoedigheid te geven om wat hij met zijn verlichte verstand gaat ontdekken... Ook openlijk te beleiden, de mens antwoordde en zeide tot hen. Daar is toch eigenlijk wel wat wonderlijks. Jullie weten niet van waar hij is. En toch heeft hij mijn ogen geopend. Nou, we weten dat God de zondaars niet hoort. Daar zijn we het over eens. Iemand die moedwillig en opzettelijk... In de zonde leeft, die kan roepen tot God wat hij wil, maar God hoort hem niet. God hoort zo'n zondaar niet. Nou, Jezus is ook voor zo'n zondaar gehouden, dat hebben die fariseeën al eerder gezegd. Nou, zegt die blinde, als dat waar is, dan zou God hem nooit gehoord hebben. Want God hoort niet naar mensen die openlijk in de zonde leven en die het kwade doen. Maar God luistert alleen maar naar mensen die godvruchtig zijn, zo is het toch? En die zijn wil doen, die hoort hij. Nou, en van alle eeuw is het niet gehoord dat ooit bij iemand die als een blinde op de wereld kwam zijn ogen zijn geopend. Dat is nog nooit gehoord, dat had ik nog nooit gehoord, zo'n verhaal van een blind geborene die toch licht in zijn ogen krijgt. En dat hebben jullie nog nooit gehoord, dat is nergens ooit heeft al plaatsgevonden. Dat heeft zelfs Mozes nooit kunnen doen, met alle respect die we voor Mozes hebben. En met alle eerbied voor Mozes en met de hoge positie die hij aangenomen heeft. En zeker, God heeft door hem gesproken, maar God heeft Mozes nooit gebruikt om de ogen van een blinde te openen. En nu is er een die dat wel gedaan heeft. Nou, als hij niet van God zou zijn, dan zou hij dat wonder zeker ook niet hebben kunnen verrichten. Dat is logica. Ja, gemeente, dat is nou de logica van het geloof. Zo leert de Heere een mens in het geloof gevolgtrekkingen maken. Uit wat hij geopenbaard heeft, het een samengevoegd met het ander, mag een mens tot de conclusie komen dat... Ach, die man heeft er helemaal geen opleiding voor gehad. Die heeft geen cursus gevolgd in logisch denken. Die heeft geen cursus gevolgd in een stuk van de theologie. Die heeft niet aan de voeten van een van deze wetgeleerden gezeten. Maar dit is iemand van wie de Heere gezegd heeft: al uw kinderen zullen van de Heere geleerd worden. Dit is iemand die van de Geest Gods woorden en wijsheid krijgt. En die met onweerlegbare woorden alles wat die fariseeën op tafel gelegd hebben weghaalt. Jullie weten niet van waar Jezus is? God heeft toch naar hem geluisterd. God heeft toch antwoord gegeven op het gebed. En God heeft hem de kracht en de wijsheid en de mogelijkheid gegeven om zo'n groot wonder te verrichten als nog nooit eerder heeft plaatsgevonden. Kan dat dan een groot zondaar zijn? Naar zulke hoort God toch niet? Dus hij moet wel van God zijn. Hij moet wel in de gunst van God staan. Hij moet wel een open contact met God hebben. God moet wel naar zijn geroep luisteren en hem op zijn gebed antwoord geven en hem met krachten begiftigen om wonderen en tekenen te verrichten. Ziet u hoe die man al verder komt? Weet u nog waar hij begon toen het ging over wie heeft u de ogen geopend? Hoe is dat gegaan? De mens genaamd Jezus. Toen was hij nog niet zo ver. En toen ging dat onderzoek verder en toen zeiden ze tegen hem: en gij, wat zegt gij van hem? Hij zegt: ik geloof dat het een profeet is. Dat is de volgende stap. En toen gingen ze door met vragen en toen zei hij: één ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. Weer een stap verder. En nu ten einde raad, als zij scheldwoorden gaan geven en als zij bitter gaan worden tegen hem, dan wordt hij niet ontmoedigd, maar dan groeit zijn geloofsovertuiging en dan voegt hij er nu een nieuw element aan toe. Die mens genaamd Jezus, die voor hem een profeet was en die voor hem een wonderdoener was, hij is van God. Hij moet wel van God zijn. Daar zit toch vooruitgang in, of niet? Dat is toch groeien, opwassen en toenemen in de kennis. En de Joden hebben er niet van terug. Hij stopt ze eigenlijk allemaal de mond. En toch, ze zwijgen niet. Hadden ze nu maar gezwegen, hadden ze nu maar gezegd ja. Al waren ze niet verder gekomen dan, ja joh, er zit toch wat in. We moeten er toch nog eens opnieuw naar kijken. We moeten er toch nog eens opnieuw onderzoek naar doen. Laten we er voorlopig even een punt achter zetten, maar we komen er nog wel een keer op terug. Wat je aangedragen hebt, dat is toch de moeite van bezinning nog wel waard. Hadden ze dat nou maar gezegd? Maar als ze nu gaan spreken, ze zijn al aan het schelden geweest. Maar als je een stap verder gaat dan schelden, dan kom je waar ze nou zijn. Dan worden ze gemeen. En dan gooien ze al hun waardigheid te grabbelen en ze vergeten zichzelf en ze beginnen nog heftiger tekeer te gaan. En ze zeggen: wou jij ons leren? Ons? Wetgeleerden? Het is ons beroep. We zijn er ons leven lang mee bezig geweest. En nou komt daar zo'n bedelaar. Nou komt daar zo'n man die nog nooit in zijn leven wat anders gedaan heeft dan bedelen, ons vertellen hoe het is. Zou gij ons leren? Ach man, je bent helemaal in zonde ontvangen. Hoe komen ze daar nou ineens bij? Wel, hij was toch blind geboren? Daar heb je het bewijs dat hij helemaal in zonden ontvangen is. Zo dachten de Joden toch, dat zijn we toch in het begin van dit hoofdstuk ook al tegengekomen. Zo dachten toch de discipelen ook. Wie heeft er gezondigd, deze of zijn ouders? Nou zeggen ze het. Beleefdheidshalve houden ze die dingen liever maar achter hun kiezen. Maar nu alle remmen los zijn, nu gooien ze het eruit en ze zeggen tegen deze man. Hoe vernederend, hoe pijnlijk, hoe kwetsend. Je bent een door en door doortrapte zondaar. En dat weet God ook goed genoeg. En vandaar dat je zo blind ter wereld kwam. En wou jij ons leren? Hou je mond. En we zullen er ook voor zorgen dat je je mond houdt. En ze wierpen hem uit. Uit de deur van het huis waar ze in zaten. Dat ze hem op straat gooien. Nee, ze wierpen hem uit. Ze voltrekken dat vonnis over hem waar ze al eerder over toe besloten hadden. Dat als iemand in Jezus zou geloven dat hij uit de synagoge geworpen zou worden. Met alle consequenties daarvan. Zo'n man had geen toegang meer tot het heiligdom. Hij was met de ban geslagen. Geëxcommuniceerd. Een uitgestotene. Hij hoort er niet meer bij. Hij is wat hen betreft dood. En zo zijn ze van hem af. En zo zijn ze ook van Jezus af, denken ze. Maar ze zullen zich vergissen. Want ze moeten zich toch nog meer met de Heere Jezus bezighouden. En straks komt de Heere Jezus zelf in hun vergadering. En dan zullen ze over hem definitief een oordeel moeten uitspreken. Gemeente, ook dit gedeelte uit Johannes 9 is vol van onderwijs. We kunnen er allerlei leringen en toepassingen uit maken. En ik heb voor mezelf een tijdje lang geworsteld met de vraag, hoe zullen we dat doen? Zullen we verschillende kleinere toepassingen maken? Want dat zou ook kunnen. En toen heb ik uiteindelijk gekozen voor deze lijn. We vinden in dit gedeelte van onze tekst, van ons teksthoofdstuk, eigenlijk een hele duidelijke illustratie van wat we lezen in het boek Spreuken. In het vierde hoofdstuk, in de verzen 18 en 19. Daar staat het in de vorm van een spreuk. Hier zien we het in de vorm van een verhaal, van gebeurtenissen die verhaald worden. Wat lezen we in Spreuken 4? Vers 18 en 19. Maar het pad van de rechtvaardigen is gelijk een schijnend licht, voortgaande en lichtende tot de volle dag toe. De weg der goddelozen is als donkerheid. Zij weten niet waarover ze struikelen zullen. Nou, die twee woorden, waar het gaat over het pad van de rechtvaardige en de weg van de goddeloze, zie je in dit schriftgedeelte heel duidelijk geïllustreerd. U ziet dat het pad van de rechtvaardige toch bij die genezen blinde. Ik wees er u al op. Hij komt stapje voor stapje al verder. Het licht gaat hem al meer op. Hij gaat de dingen aangaande de Heere Jezus al duidelijker zien. Het is hem niet in één keer helemaal duidelijk en helder. Het gaat stap voor stap. Iedere keer haalt de Heilige Geest weer een bepaald facet, een bepaald aspect naar voren en stelt hem dat voor en doet hem dat zien en doet hem dat geloven. Door de Geest Gods, en die doet het natuurlijk, wordt deze man verlicht, zijn ogen gaan al verder open. Ik wees u er al op, de mens Jezus, een profeet, één ding weet ik, hij is van God. En dat terwijl hij de Heere Jezus nog nooit gezien heeft. Hij heeft hem één keer ontmoet, maar toen was hij nog blind. En toen heeft hij de Heer Jezus een paar woorden horen spreken, maar hij zag hem niet die die woorden sprak. Hij hoorde alleen zijn stem. En verder weet hij van de Heer Jezus niets. Maar wat hij er nu zo langzamerhand allemaal bij geleerd heeft, dat bewijst dat inderdaad het pad van deze man als van een rechtvaardige is als een schijnend licht voortgaande en lichtende tot de volle dag toe. En wonderlijk, die groei in het geloofsinzicht vindt nu plaats tegen de verdrukking in. Terwijl alles op de been is om hem dat geloof te ontnemen. Terwijl alles op de been is om dat licht wat hij heeft, dat beetje licht te doven. Groeit het toch aan. Het viel voor die man natuurlijk niet mee. U moet het zich proberen in te denken. En ik vergeleek hem zojuist al met zijn ouders. Mensen die ouder waren, meer ervaring hadden. Maar die deden ze terug. En deze man met al zijn onkunde en met al zijn onbekwaamheid. Hij moet het opnemen. Een paar uur nadat hij genezen is. Een paar uur nadat hij de Heer Jezus voor het eerst in zijn leven ontmoet heeft. Terwijl hij toen alleen maar een paar woorden van hem gehoord heeft. Hij moet het opnemen tegen de theologen van zijn tijd, tegen de ervaren mensen, tegen de leiders van het volk. Die verbondenheid die hij met de Heer Jezus had, hoe zwak die ook nog maar was, die betrekking die hij op de zaligmaker had gekregen, en hij durft er zichzelf niet eens bij rekenen, dat wordt al heel snel op de proef gesteld. En van welke kant komt die verdrukking? Van welke kant? Van de kant van die mensen die zichzelf groot achten, godsdienstig achten, rechtzinnig achten, maar die niet in Jezus geloven. Het komt van de kant van die mensen die bij Mozes zweren. Bij de wetten van Mozes. En bij de aanvulling op de wetten van Mozes die ze er zelf bij gemaakt hebben. Menselijke inzettingen. Het komt van de kant van mensen die voor zichzelf besloten hebben dat er maar één weg is om tot God te komen. En dat is de weg die zij gaan. En dat is de weg van het op de ladder van Mozes wetten en van menselijke inzettingen al hoger en hoger klimmen, totdat je de heerlijkheid, totdat je God bereikt hebt. Het komt van die mensen die hun eigen gerechtigheid nooit zullen willen prijsgeven, maar het daar juist van verwachten. En als die met al het geweld van de eigen gerechtigheid op zo'n pas beginnend gelovig mensenkind, op zo'n zuigeling in de genade aanvallen, dan zouden ze met hun geweld best in staat zijn geweest om hem helemaal in de grond te trappen. En dan kan vrees zo iemand helemaal overmannen. Maar de Heere laat het niet toe. De Heere houdt hem overeind. En de Heere doet hem hoe langer hoe meer zien. En de Heere verlicht zijn pad. En het wordt steeds duidelijker voor hem. Al wordt Jezus een zondaar genoemd. Al wordt van Jezus gezegd, we weten niet van waar hij is. Deze man mag hoe langer hoe meer toenemen in de kennis en in de genade van de Heer Jezus. En dan zeggen ze ook nog tegen hem, en jij bent zijn discipel. En hij droeg daar geen uiterlijk teken van. Hij liep niet met een kruisje op zijn revers. om zich op die manier als een discipel van de Heer Jezus te doen kennen. Hij was gewoon een man die het in zijn dagelijks leven en in zijn woorden die hij sprak openbaarde. Hij hoefde daar geen uiterlijk teken bij te dragen. Het bleek en ze zagen het ook nog aan hem. Zoals ze het later, Handelingen 4 zegt, dat aan Petrus en Johannes ook gezien hebben. Dat maar eenvoudige en ongeleerde mensen waren. Maar ze waren, zo staat het daar in vers 13 van Handelingen 4, bij Jezus geweest. En als je bij Jezus geweest bent, dan laat dat een stempel op je achter. Op je gedrag, op je woorden. En dan kan een ander er toch wat van merken. Dan kan de wereld het ook zien. Ook al willen ze er hun ogen voor sluiten, maar het is toch zo. En je hoeft het echt niet eerst met allerlei kunst en vliegwerk te propageren. En ik weet niet op welke manier de mensen duidelijk te maken. Nee, nee, wees dan maar gewoon uzelf. Maar als we waarlijk bij de Heere geweest zijn, dan mag dat op bepaalde ogenblikken zo duidelijk uitstralen dat een ander dat ziet. Intussen moet hij wel, en daar zie je dat dat ook samengaat, intussen moet hij wel de smaadheid van Christus dragen. Nu al. De Heere geeft hem niet eerst een paar jaren van rust en van vrede, zodat hij ongehinderd kan voortleven. Nee, nu al moet hij beginnen met de voetstappen van zijn meesteren die hij nog maar amper kent. Te drukken. Nu al moet hij ondervinden, ze hebben mij gehaat. Ze zullen ook u haten. En er zijn er zoveel die met hem in dat lot hebben gedeeld. En we moeten het ons ook maar gezegd houden, gemeente, dat degenen die zalig willen worden door vele verdrukkingen moeten ingaan. En dat kan verdrukking zijn van allerlei aard en soort. Dat kan ook confrontatie zijn met de vijandschap. Van de wereld, het zij de goddeloze, het zij de godsdienstige wereld. Je moet er maar op beducht berekend zijn dat die vijandschap een keer komt. En het is deze man zelfs overkomen dat hij door de godsdienst uitgeworpen werd. Ja, er is best een mogelijkheid om aan die vijandschap en aan die versmaadheid te ontkomen als christen. Als je kleuren camoufleert. Als je incognito door het leven gaat. Als de mensen van jou geen andere conclusie kunnen trekken dan, ja, ik geloof, zover ik weet, dat hij wel geregeld naar de kerk gaat. Maar daar kun je in de week niks van merken. Trouwens, dan ben je wel in de kerk geweest. Maar dan ben je nog niet bij Jezus geweest. Je kan best goede maatjes blijven met de wereld en met allerlei wereldse vrienden en met allerlei wereldse gebruiken. Goed op de hoogte zijn en dat allemaal vrijmoedig toelaten in je leven. Dat kun je best allemaal doen. Maar dan heb je natuurlijk ondertussen wel je eerst geboorterecht verkocht. En dan heb je wel uitgesproken dat de dienst des Heren alleen maar iets is van de buitenkant in je leven. Maar als wij niet verbergen mogen en niet verbergen kunnen wat onze innerlijke overtuiging door genade geworden is. En als die ontmoeting met de Heren eens beleefd en mogelijk herhaaldelijk weer beleefd, ons dierbaar wordt, dan laat dat wat na en dan kun je ten diepste niet meer incognito reizen. Als een mens zich het evangelie niet langer gaat schamen, maar er vooruit komt waar God hem geplaatst heeft, gemeente, dan zal het nog altijd waar zijn. Bij de een meer, bij de ander minder. Het zal ook nog meer waar worden naarmate de tijden goddelozer worden en de onverdraagzaamheid toe gaat nemen. Dan zal het hoe langer hoe meer waar worden. In de wereld zult ge verdrukking hebben. Gaat het dan fout? Ging het bij deze man fout? Ja, maar hij werd uitgeworpen. Hij werd uit de synagoge geworpen. Hij kon daar niet meer in terecht. Hij werd uitgebannen uit het hele maatschappelijke, uit het hele sociale, uit het hele godsdienstige leven. Ging het toen mis met die man? Ik ga daar nu niet verder op in, maar het vervolg laat zien dat als zij hem uit de synagoge werpen, dan werpen ze hem in de armen van de Heer Jezus. En dan gaat dat licht toch hoe langer hoe meer op. Voortgaande en lichtende tot de volle dag toe. Gemeente, herkent u daar wat van? Wij zijn toch niet tevreden. En nou neem ik diegene in ons midden die serieus met de dingen van dood en eeuwigheid en van zalig worden en met die levensvraag, mijn zielen, doorziet ge uw lot, hoe zult ge voor rechtvaardig verschijnen, voor God bezig zijn. Ik neem even die categorie gemeenteleden die met die dingen worstelen en werkzaam zijn. U bent toch niet tevreden met dat ene stapje dat die man maakte, de mens genaamd Jezus, heeft me genezen. U wilt toch meer van hem weten. U begeert toch verder geleid te worden in de kennis van die zaligmaker en van zijn zaligmakerswerk. Het is toch geen stilstand, want in dat opzicht is stilstand ook achteruitgang. U bent toch meer en meer hongerig en begeerig naar het verder geleid worden door Gods geest en naar meer licht, meer helderheid. Ik zou zeggen, daar wordt toch het ware leven der genade door gekenmerkt. Dat wordt gezocht. Dat wordt gezocht met inspanning. Dat wordt gezocht in het woord. Dat wordt gezocht in de weg van het gebed. Heere, maak u bekend. Paulus heeft al heel wat van de Heere geleerd. En toch zegt hij dat ik hem kenne. Meer van hem mag kennen. Dat hunkeren, dat verlangen, dat uitzien en dat meer licht van de Heilige Geest begeren te ontvangen. Zodat je pad al helderder wordt. Dat is het gezonde geestelijke leven. Die andere kant die vind je ook in Spreuken 9, in Spreuken 4, in het 19e vers, als het gaat over de weg van de goddelozen. Daar zegt de spreukendichter van het, de weg van de goddelozen is als donkerheid. Zij weten niet waarover ze struikelen zullen. Nou, dat zie je nou bij die fariseeën. Terwijl het pad van de een al lichter en lichter wordt, wordt het pad van de ander al donkerder en donkerder. Hoe komt dat? Omdat ze heel bewust en steeds bewuster, heel moedwillig en steeds moedwilliger, hoewel de Heere op hun hart klopt, ook door middel van het getuigenis van deze pas bekeerde. Hoewel de Heere hen ook nu het evangelie van zijn zaligmaker nog voorhoudt, dat zij steeds duidelijker voortgaan in hun verharding. Ze komen ook hoe langer hoe verder in de kennis van de Heere Jezus. Ze gaan ook hoe langer hoe meer over de Heere Jezus zeggen, durven zeggen. Eerst zijn ze nog betrekkelijk voorzichtig. Maar dan komen ze er ook al toe om te zeggen, hij is een zondaar. En we weten dat de zondaars door God niet gehoord worden. Hij is niet van God. En op den duur, dan noemen ze niet eens zijn naam meer. Dan spreken ze alleen nog maar verachtelijk over deze. We weten niet eens waar die vandaan komt. Er zit ook voortgang in. Die mensen zijn ook op weg. Die vervolgen ook hun pad. Maar het wordt hoe langer hoe donkerder. Hoe langer hoe duisterder. En of je nou in de goddeloosheid voortgaat, in de ongerechtigheid. Of dat je nou in je eigen gerechtigheid je vasthoudt en verder gaat. Het wordt hoe langer hoe donkerder. Al beroem je je op rechtzinnigheid en al wil je met lichte godsdienst niks te maken hebben. Zolang je hart voor de Heer Jezus en voor zijn genadewerk gesloten blijft. Moet je erop rekenen dat er een moment komt dat je gaat struikelen. En je valt over dat struikelblok heen in het verderf. Welke plaats is er in ons leven voor die zaligmaker en voor zijn werk? Of volharden we in onze eigen vroomheid? En gaan we met oude en nieuwe argumenten, het doet er eigenlijk niet toe, voort op onze weg van onbekeerlijkheid. Waarbij we dan misschien wel wat godsdienst als bagage meenemen, maar waar het wezen van de zaak helemaal in gemist wordt. Of waarin we ons tevreden gesteld hebben met een papieren Jezus. Met een Jezus van eigen makelij. Gemeente, wat is ons pad? Voortgaande en lichtende tot de volle dag toe. U ziet, de wegen gaan uiteen. Aan het slot van dat hoofdstuk, en daar zullen we ook nog een keer op terugkomen, komt dat in nog groter duidelijkheid openbaar. De wegen gaan uiteen. Terwijl de een voortgaat op een weg waarin het licht al duidelijker gaat schijnen, gaat de ander voort, ook al verbeeldt hij zich van alles, op een weg waarin het al donkerder en al duisterder wordt, totdat hij komt in de buitenste duisternis. De buitenste duisternis. En wat beslist daar nou over? Ja, hij zegt verkiezing of verwerping. Ja, dat is Gods zaak. Blijf daar even af. Wat heeft God geopenbaard? Wat beslist er nou over? Dat pad in het licht, naar het volle licht, of dat pad naar de duisternis, naar de complete duisternis? Daar staat op de scheiding van die twee wegen, de Heere Jezus Christus. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Die rechtvaardige op zijn lichtend pad. En wie de Zoon niet heeft, die heeft het leven niet. Dan gaat die goddeloze. Straks struikelt hij. Gemeente, er is nog één woord en dat zou ik toch nog even willen benadrukken. Kort. En dat is dat deze man zegt, en dat hebben de fariseeën ook al gezegd, en daarmee zijn ze het natuurlijk met elkaar eens. En wij kunnen het ook met hen eens zijn. Vers 31, wij weten dat God de zondaars niet hoort. Ik zei, dat zei die blinde, daar heeft hij gelijk in. Dat zeiden die fariseeën, daar hebben die fariseeën gelijk in. En wij vinden, en we mogen dat ook zo zeggen, dat is zo. God hoort de zondaars niet. Dat wil zeggen, en zo moet u dat verstaan, mensen die openlijk in de zonde leven. En die daar ook niet van af willen, die daarin voort willen gaan. Zo beschouwen ze de Heer Jezus, want die heeft de Sabbat gebroken. En die man zegt, ja, als dat zo is, dat dat een iemand is die als zondaar leeft, dan hoort God hem niet. Dat is zo. Nou, dat is ook zo. Als wij in onze zonde volharden, dan hoort God ons niet. Dan kunnen we roepen tot God. Kunnen we zelfs om bekering roepen. Maar we hebben het er niet voor over om ons te bekeren. en bepaalde zonden los te laten en met bepaalde zonden te breken, dan kunnen we tot God roepen. Maar God hoort niet. God hoort geen ongehoorzamen en geen mensen die van hem weglopen en bij hem vandaan gaan en in ongehoorzaamheid zich verharden. God hoort zulken niet. Hoort u daarbij? En toch is het niet waar wat hier staat. Je mag ook zeggen, God hoort de zondaars wel. O, als het is alleen maar zo was dat God de zondaars niet hoorde. Voor wie van ons zou er dan enige hoop zijn? Dan zou het gebed van een ieder van ons, nutteloos en vruchteloos zijn. Maar er zijn zondaars naar wie God wel hoort. Wat zijn dat dan voor zondaars? Zondaars die ontdekt hebben dat ze zondaars zijn. Zondaars die leed dragen over het feit dat ze zondaars zijn. Zondaars die ontdekt hebben dat ze door hun zonde zoveel ellende over zich heen gehaald hebben. Zondaars die gingen ontdekken, ik lag gekneld in banden van de dood. Dat de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd, omringd door droefenissen. Maar ik riep de Heer aan, des Heeren ootmoedig aan. Och Heer, och wie het mijn ziel door u gered. Toen hoorde God. Als een zondaar zo tot God roept. En daar hebt u de nederbuigendheid Gods. Daar hebt u de barmhartigheid Gods. Daar hebt u de zondaarsliefde des Heeren. Daar hebt u de ontferming van de Heere over het ellendige. Als de Heere zo een mens hoort roepen uit de nood, uit de diepte, uit zijn angsten, dan is God gereed om te horen. Ja, toen hoorde God. Amen. We zingen Psalm 116, het tweede en het derde vers. Barmhartige God, wij danken u voor het onderwijs dat u ons deze morgen hebt gegeven. En laten wij nu niet van die luisteraars, van die hoorders zijn die een ogenblik onze aandacht aan datgene wat ons gepredikt werd hebben gegeven, maar die dan terstond ook weer overgaan tot andere dingen en vergeten wat we gehoord hebben. Heren, dan zou het woord te vergeefs gepreekt zijn en dan hebt u te vergeefs opnieuw geklopt op ons hart. Maar geef dat we het woord bewaren mogen en dat het ook vrucht mag dragen in ons leven. Laten wij niet zijn als die mensen die op dat pad van de duisternis voortgaan, al verder en verder bij u vandaan met een gesloten hart en met een leven waarin van bekering geen sprake is. We zullen op die weg alleen maar kunnen omkomen. Maar mogen wij leren gaan op die weg die naar het licht voert en waarin het ook steeds lichter wordt. Het pad van de rechtvaardigen. Heren, niemand van ons wandelt daar van nature op. En die daarop wandelen, die zijn erop gebracht door uw genade. Maar die worden er ook op gehouden door uw genade. Zelfs als zij door als een schaap de herder uit het oog verliezen bij tijden. Wilt u genade geven, heren, om op die weg te gaan. En om zo in de kennis en in de genade van de Heere Jezus te mogen toenemen. Breng ons door uw genade daar waar we zijn moeten. Breng ons daar waar wij als zondaars, en daar begint het toch, leren roepen, och Heere, och wierd mijn ziel door u gered. Om dan van daaruit ook verder geleid te worden. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 30, het tweede vers. Mijn God, gij hebt mij op mijn klacht genezen en mijn smart verzacht. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.